Voilà, we gaan weer al verder met het volgende stuk over het mentale domein. Nu, heel veel van mijn cliënten vragen of ze ervoor kunnen zorgen dat ze bepaalde gevoelens niet meer voelen. Bepaalde angsten, dan gaat het heel vaak over angsten. Of dat ze ervoor kunnen zorgen dat ze dat niet meer voelen. Kijk, nee, dat kan niet. Ik heb geen knopje waardoor dat je dat gaat kunnen regelen, bijvoorbeeld. En zoals je in module 1 hebt geleerd, zorgt jouw verwerkingsproces ervoor dat je nu eenmaal heel veel voelt bij wat je denkt. En denken, dat doe je nu eenmaal constant. Want er komen meer prikkels binnen dan die je dan eigenlijk bewust verwerkt krijgt. Waardoor je denken constant aanstaat. En denken en voelen hangt samen. Je krijgt dus jouw gevoel zomaar eens niet even losgekoppeld van wat je denkt. En je zal bij alles wat je denkt wel iets voelen. Maar door je bewust te gaan worden van wat realistische gedachten zijn, in plaats van wat je er allemaal nog verder bij fantaseert, kan jouw gevoel wel rustiger worden. Minder intens is misschien beter, beter bewoording of wat neutraler aanwezig. Een manier waardoor dat jij niet zo gauw meer overspoeld wordt door die intensiteit die er af en toe nu wel zeker weten is. Nu, het is echt belangrijk in het mentale domein om jouw emoties niet te gaan onderdrukken. Maar jou bewust te gaan worden van het feit dat ze er zijn. Ook hoe groot ze aanwezig zijn en van waar dat ze dan komen. Jouw emoties gaan wegduwen, gaan negeren. Kijk, dat gaat een averechts effect hebben. Het is opnieuw zoals die strandbal waar ik het iets hiervoor over had, die je onder water gaat proberen te houden, maar die ik weet niet waar het in je gezicht gaat vliegen, als je het niet meer kunt houden. En zo kom ik heel mooi uit op ons volgende stuk. Want jouw mentale en emotionele welzijn is dus met elkaar verbonden. Jij doet wat je denkt, maar je voelt ook wat je denkt. En dus is het in ons voordeel om emotioneel geletterd te zijn. Want we denken constant. Dus we voelen ook constant. En bij elke gedachte vormen wij een mening en bij elke mening voelen we wel iets. Het is heel subjectief allemaal. En soms is dat een overtuiging die we over iets hebben, maar soms is het ook echt een gevoel dat we bij iets krijgen of over iets hebben. Nu, dat gevoel heeft een weerslag op hoe wij ons dan weer gaan gedragen. Emotionele geletterdheid, heel kort gezegd, is de taal van uw emotie gaan begrijpen. Of de juiste woorden op uw emoties gaan kunnen plakken. En dat is dus niet één woord, of dat zijn niet de basisemoties die we misschien wel allemaal kennen, maar dat is een scala aan woorden die genuanceerder kunnen beschrijven wat je voelt. En het is net die nuance die ervoor gaat zorgen dat jij jezelf en je gevoelens ook beter gaat begrijpen. En alles wat je beter begrijpt, kan je ook veel beter gaan herkennen, erkennen. Dat is ook heel belangrijk. Het beter begrijpen waarom ze er zijn, helpt ons dus om onszelf beter te begrijpen. En onszelf te erkennen. Emotionele geletterdheid is jouw emoties leren kennen, herkennen, benoemen, erkennen. Daar komt het echt op neer. Dus door goed te kunnen beschrijven wat je juist voelt, kan je ook je strategie gaan aanpassen. Bijvoorbeeld, stel dat je je verdrietig voelt. Zomaar. Zo, na een dag werken, je komt thuis en je bent verdrietig. Ja, dan kan het zijn dat je dat voelt, maar eigenlijk helemaal niet weet van waar dat komt. Er is niet echt een reden om je verdrietig te voelen. Je voelt dat. En ja, je kunt daar niet naast. Hè. Je voelt dat. De kans is wel best groot dat dat gevoel blijft hangen. En dat je gaat afvragen van waar dat komt. Wel, als je dan dat verdriet probeert te gaan nuanceren, dan kom je misschien uit op andere woorden zoals moedeloos. Want ineens heb je door dat dat misschien wel komt door die slechte internetverbinding op je werk, waardoor dat telkens alles verkeerd liep, waardoor dat je ze achter geraakt, en waardoor dat je ook wel kritiek kreeg van een collega. Wel, als moedeloos iets is dat je daar dan op kan plakken, ga je veel beter begrijpen ineens van waar dat verdriet komt. En ook wat je er eventueel mee kan doen of op welke manier dat je er vanaf dan over wilt gaan denken. Wat een nieuw effect heeft op je denken en opnieuw op je voelen, ja, eigenlijk op heel je systeem dus. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen tegen jezelf dat het normaal is dat je dit voelt. Dat je dit zelf niet in de hand had en dat het inderdaad enorm frustrerend was. Die slechte internetverbinding en dat dat elke keer opnieuw is gebeurd en dat je daardoor hopeloos zit achtergeraakt in je planning over hetgeen dat je wou doen. En dat zou er wel eens kunnen voor zorgen als je het dan geplaatst krijgt van waar dat ineens, ja, zo, dat je overspoeld wordt door zo'n verdrietig gevoel. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat je kan beslissen om dat wat, ja, je moet toch wat beter te voelen door bijvoorbeeld leuke muziek op te zetten in een auto, om die frustratie al zingend kwijt te geraken. Hè? Of dat je beslist dat het eigenlijk, ja, dat het wel goed genoeg was voor vandaag. Want dat je echt wel je best hebt gedaan, dat het niet aan jou lag en dat je, nee, dat je niet meer deze avond dat gaat proberen in te halen en dat je geen scherm niet meer gaat opzetten in functie van je werk. Hè? Alleen nog om een goede serie te kijken bijvoorbeeld. Of je kan beslissen dat je jezelf na deze dag best wel wat krediet mag geven. En dat je niet gaat koken, maar gewoon iets lekker gaat laten leveren, hè? Zodat je wat meer ruimte krijgt voor je eigen vandaag. Het is veel makkelijker, of bijvoorbeeld veel makkelijker, om een antwoord te vinden op de vraag wat je nodig hebt als je je eenzaam voelt, dan te zoeken naar wat je nodig hebt als je gewoon zegt van ja, ik benoem het gewoon in totaal als ik voel mij verdrietig. Als je je eenzaam voelt, ga je daar een veel beter antwoord op kunnen vinden naar wat je nodig hebt. Kijk, wil je je emotionele geletterdheid wat gaan vergroten, dan, ja, een hele leuke tip daarvan is om zeker eens naar de podcastaflevering te luisteren van Radio Mama, van Christine Wollands. Die heeft daar een podcastaflevering over gemaakt. En ze heeft ook een online cursus gemaakt over dit onderwerp. Oh ja, en ja, wie weet krijg ik haar wel eens overtuigd om er hier een traject ook over te vertellen, maar dat moet ik nog eens vragen. Nu, wat jij al wel kan doen, hè, zelfs zonder die podcast, zelfs zonder dat online traject. Wat kan jij al doen om die emotionele geletterdheid te vergroten? Wel, zoek eens een ander woord voor je gevoel dan wat er standaard uitrolt. Hè. En meestal standaard is dat verdriet, ja, de B's, hè, boos, blij, bedroefd of verdrietig en bang. Hè. Nu, er zijn veel meer woorden om een gevoel te beschrijven. Hè? Dus zoek daar eens een ander woord voor. Heel belangrijk is ook uw gevoel te erkennen. Het gevoel is voor een, ja, eigenlijk voor een heel groot deel al beter te verdragen als je het er gewoon laat zijn. Ja, echt, ik weet dat het schrikt misschien af om elk gevoel te gaan voelen. Maar als het heel intens aanwezig is, of je voelt het echt, je kunt het niet negeren, dan wil ik het je echt wel aanraden om dat te proberen. Want je gevoel vertelt iets. Snoer dat de mond niet. Hè. Laat dat er gewoon zijn. Het hoort bij u, bij wat je denkt, bij dat moment, bij wat je hebt meegemaakt, of wat je aan het meemaken bent. Ja, en daarin is het misschien ook wel belangrijk dat je af en toe tijd maakt voor je emotie. Hè. Want je gaat dat niet, hetgeen dat ik juist heb gezegd. Ik zal maar zeggen, als je in de supermarkt staat en je voelt je een overwhelm van een verdrietig gevoel, ja, dan is dat misschien niet zo'n handige plek om ineens kwijnwaard in tranen uit te barsten. Dus ja, als je dat voelt en je voelt, oh, ik kan dat hier nu niet tonen, om welke reden dan ook, maak dan tijd voor je emotie. Hè. Kies zelf eventueel het moment en laat het vrij. Ik kan bijvoorbeeld op dagen waar ik me somber of machteloos of onzeker, moedeloos en zelfs soms radeloos voel, heel veel deugd hebben om, ja, goed te janken. En een douche bijvoorbeeld, ondersteund met droevige muziek, waardoor dat ik alle tranen echt is letterlijk, ja, gewoon voel stromen samen met water. Dat kan echt heel veel deugd doen. Ja, of opnieuw in de zetel te gaan zitten met een, ja, onder een dekentje in mijn favoriete huilfilm. Dat is trouwens The Notebook. Ik hoef die generiek nog maar te horen en ik ben al vertrokken. Omdat je dan op zo'n momenten echt eens zonder gêne heerlijk hard kunt snikken en snotteren. En ah, dat doet zo'n deugd. En dat je gaat voelen dat je helemaal ja, bevrijd bent of opgelucht bent. En je gaat dat op twee niveaus kunnen voelen. Zowel emotioneel ga je je opgelucht voelen. Is er terug ruimte gekomen, maar mentaal ook. Dat loopt samen. Oké. Ook een belangrijke hierin is leren ze spreken over je gevoel als iets dat je voelt. Niet iets dat je bent. Dus niet ik ben verdrietig, wel ik voel me verdrietig. Ja, en probeer het daarnaast ook nog te nuanceren met andere woorden. Hè? Want er zijn veel meer woorden om verdriet te gaan beschrijven. Waarom niet ik ben verdrietig? Ik weet dat het is de standaard taal. Hè? We gaan dat heel vaak zo benoemen. Ik ben boos of nee, ik voel me boos. Nu, ga je emoties zo daarmee aanwezig bij u als hoogsensitieve door uw verwerking ook wel. Als je nog eens gaat zeggen dat je dat bent, dan ja, dat is dan eigenlijk een soort van identificatie. Hè? Jij bent geen verdriet. Jij bent jij. Hè? Ik ben Bieke. Ik ben niet verdrietig. Ik ga ook niet zeggen, hallo, ik ben... Ah, jij bent Anne. Ah, hallo, ik ben verdrietig. Nee, ik ben Bieke en ik voel me verdrietig. Hè? Of ik ben Bieke en ik voel me... ja, ik heb het gevoel dat ik hier schrik voor heb, of weet ik veel. Hè? Dus dat is toch nog altijd anders. Dat ga je ook anders voelen, als je dat zo gaat benoemen. Dat zorgt voor een soort van afstand. Anders is dat echt, oh, dan word je daar gewoon erop gegeten, door je gevoel. Check onder deze video de lijst die ik heb gemaakt. Ik heb hem niet gemaakt. Ik ben ook gaan zoeken naar allerlei soort andere woorden voor emoties. Ik heb ze daarop gesomd. Nu, ik heb ze niet in een PDF gezet deze keer, maar gewoon in een Word-bestand. Zodat je die heel makkelijk kan afdrukken, maar ook eerst gaat kunnen bewerken. Hè? Zodat je erin kan knippen en plakken. Want misschien zijn er een paar termen bij die juist voor jou als Nederlander niet werken. Of kunnen het zo een beetje aanpassen. Of ja, is het te Vlaams of te Nederlands? Of is het iets waar je van zegt, oh, dat kan ik nooit voelen. Ah, wel, haalt het eruit. Maak er je eigen lijstje van. Je kunt, als je het hebt afgedrukt, ga je het dus overlopen. Dus accentueer de emoties die er direct uitspringen, die je direct het beste herkent. Want dat maakt het makkelijker om nadien ook eens te gaan kijken wat misschien een beter woord is dan verdriet. En ook als je kinderen hebt, is het heel fijn als je in dit stuk, niet zozeer dat zij die lijst erbij moeten pakken, maar dat je die lijst er wel bij kunt pakken om mee te zoeken naar een woord dat bij hun emotie past. Want echt waar, ook uw kind heeft veel meer dan enkel die basisemoties. Hè? Of voelt veel meer als enkel blij, bang, boos, bedroefd. Hè? Bijvoorbeeld kan zijn dat hij zich niet gehoord voelt. Of dat hij zich beschaamd voelt. Of gekrenkt voelt. Dat zijn hele andere dingen. En ik vind dat wel mooi als we die vocabulaire ook kunnen... Of ja, die emotionele geletterdheid bij onze kinderen kunnen gebruiken. Want zij pikken dat op. Dat is ook voor hun een uitbreiding van hun woordenschat, hun emotionele woordenschat. Hoe kan je dat doen? Is inderdaad eerst ofwel, ja, niet eerst, maar ik zou dat kunnen doen door bepaalde andere woorden te gaan gebruiken op het moment dat je het gevoel van het kind wilt gaan beschrijven. Of je kan dat ook doen door zelf ook hierin te groeien en een mooi voorbeeld erin te zijn. Mama is boos is bijvoorbeeld heel anders als, of gaat heel anders binnenkomen bij je kind. Als bijvoorbeeld mama voelt dat ze overprikkeld is. Hè? Mama voelt alsof ze niet gehoord of niet begrepen wordt door jullie. Hè? Of mama voelt zich enorm gespannen. Dat is totaal anders. Dus mama is boos. Ja? Dus ook, zeker als je ook sensitieve kinderen hebt, ja, dat gaat heel anders bij hun binnenkomen. Dus dat is iets, ja, kinderen maakt het misschien ook wel een extra uitdaging om dit ook wel in je vingers te gaan krijgen. Als een soort van extra aanvulling op je taal te gaan integreren of zo. Oké, naast het constructief leren denken, waar we het juist over hebben gehad, en daarnaast dan ook uw emotionele geletterdheid te gaan vergroten, is het herkennen en het erkennen van uw 9 triggers, dus eigenlijk uw valkuilen als hoogsensitieve, is dat heel belangrijk om op het mentale domein rust te gaan vinden. Want dat geeft bovenop deze 2 elementen, namelijk het bewust worden van het denken. En die emotionele geletterdheid geeft dan nog meer grip op je dagelijks functioneren. Want deze triggers zijn mentaal en dus ook emotioneel een uitdaging om in balans te blijven als hoogsensitieve persoon. Nu, daar gaan we echt een volledige module over. Ga ik die maken. En die ga je dan nog helemaal krijgen. Goed, volgende. Ha, in dit deel. Wil ik het eigenlijk ook nog even over het fenomeen loslaten. Daar heb je het zeker al wel eens van gehoord. Of ja, correctie. Je hebt zeker al wel eens gehoord dat je zou moeten leren loslaten. Toch? Oké, mijn tweede vraag is, is u dat al heel goed gelukt? Tenminste, als het iets was wat echt indruk op u maakte. Hè? Zoals een ruzie of een verwijt of een opmerking dat je kreeg, iets dat iemand deed, die je misschien, ja, dat je niet kon plaatsen. Wel, dat is heel moeilijk voor een hoogsensitief persoon. En dat heeft te maken met dit domein, het mentale domein. Jij slaat namelijk een hele hoop informatie op. En jij hebt onbeperkte ruimte eigenlijk op je harde schijf, lijkt het wel. En er staan ook tegelijk 100.000 mapjes, dat is misschien wel veel, maar heel veel mapjes tegelijk open. En met elke sprongen of enkele klikken ga je echt van mapje naar mapje. Kijk, oh, je zou echt wel willen kunnen deleten. Volledige mapjes. Maar dat is heel erg moeilijk. En er komen weer 100 andere mapjes in de plaats. Hè. Maar onder al die mapjes blijven de zaken zitten die wij echt wel het liefst vergeten. Die wij heel graag zouden willen loslaten. Op een of andere manier lukt ons dat niet. Maar hoe pak je dat dan wel aan? Wel, ik heb het over loslaten op 2 gebieden. Ten eerste over het loslaten van iets dat je wilt vergeten. Ja, iets dat je gewoon eigenlijk dus wilt deleten. En ten tweede, als het gaat over iets dat je wilt veranderen. Of iets dat je niet begrijpt bij iemand anders. 2 zaken die je dus niet zomaar kan loslaten, zoals anderen dat blijkbaar wel kunnen. Of waarvan anderen zeggen dat dat zomaar eens even simpel zou zijn. Ja. Ik start in dit stukje met de ruzies of situaties die je zou willen vergeten. Vergeven is meestal wel een haalbare kaart. Zelfs al is het iets wat echt niet oké was. Toch is dat meestal een haalbare kaart. Waarom? Omdat je zo goed kan inleven en zo goed kan invoelen, kan jij meestal wel begrijpen waarom iemand... Ja, dat heeft gedaan of dat heeft gezegd. Of het kan zijn dat de liefde voor iemand zo groot is, dat je het sowieso wilt vergeven. Zodat je ook verder kan met die persoon. Dat je ook geen schrik hebt om die kwijt te raken. Maar kijk, dat alles wil niet zeggen dat je het kan vergeten. Integendeel. Jouw archief is zo ontwikkeld dat het mapje van deze situatie... oppopt elk moment dat er een verbinding is, een link is met een nieuwe situatie. Dat komt dus door jouw stop-and-check systeem en ook door de risicoanalyse die jouw brein in dat verwerkingsproces maakt bij bepaalde waarnemingen. Jouw brein legt constant verbindingen, ook met eerdere ervaringen. Het vervelende is ook dat je heel vaak zonder dat je het wilt, terugdenkt aan iets. En dat je op het moment dat je daar ook aan terugdenkt, dat je daar terug die emotie kan bijvoelen. En dat is heel lastig. Want je wilt het wel vergeten. Oh, liefst, want het haalt ook altijd hele moeilijke emoties terug naar boven. Maar je wordt er dus, met andere woorden, ongevraagd, af en toe gewoon naartoe gecatapulteerd of zo. Ja, ik denk dat ik dat zo best kan beschrijven. Zowel naar die herinnering als het gevoel. En vaak krijgen we dus dan ook het verwijt van onze omgeving dat we oude koeien uit de sloot halen of dat we het verleden moeten leren loslaten. Maar ons systeem zorgt er dus voor dat het heel levendig blijft. Tegen wil en dank. Dus als je echt iemand wilt vergeven, of, ja, en ja, dat wil je dan wel, maar als je dat ook wilt vergeten, dan kan dat dus niet zomaar eens even, omdat jij rationeel beslist er niet meer aan terug te denken of het zogezegd los te laten. Kan je jezelf dat wel wijsmaken hoor. Maar nu goed, de manier waarop je dat wel kan beïnvloeden, is die situatie of die herinnering te gaan overschrijven. Kijk, deleten kan niet. Ook al denk je dat dat lukt, het kan zijn dat dat 10 jaar later toch ineens terug in je systeem zit. Nu, overschrijven helpt wel. Dus, door nieuwe ervaringen te gaan opbouwen met de persoon die jij ook echt nieuwe kansen wilt geven, is dat een manier om ook een nieuw gevoel te gaan creëren bij die persoon en bij die eerdere gebeurtenis. Het heeft niets te maken met dat de anderen zich gaan moeten bewijzen, want daar gaat het niet om en dat helpt ook niet. Dat gaat het ook niet zijn, dat gaat helpen. Het is echt samen nieuwe herinneringen maken. En dat vormt dan jouw soort van bewijs dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Ja? Ja, dat maakt niet uit dat dat... Dat betekent niet dat dat zich nooit meer herhaalt, maar tot dan heeft het zich niet meer herhaald. Dus nieuwe herinneringen zorgen voor nieuwe, verse emoties en verse gedachten. Het overschrijven door nieuwe herinneringen te maken is dus een optie, wanneer je iets heel moeilijk kan vergeten. Pas op, hè, het blijft een uitdaging, maar het kan u wel helpen. Veel beter als denk er niet meer aan of laat het toch los. En hoe meer nieuwe herinneringen je er kan, positieve herinneringen je er kan overschrijven, ja, hoe beter. Want des te meer succeservaringen zullen vanaf dan ook meespelen in het verwerkingsproces. Dus ook daarin ga je vanaf dan beginnen te linken, niet alleen met dat één ding. Oké, nu, wat als je iets wilt veranderen waar je geen controle over hebt? Zoals bijvoorbeeld het gedrag of de reacties van je schoonmoeder, hè, of de manier van reageren van je baas of je collega, of de manier waarop de juffrouw bijvoorbeeld over je kind praat. Hè. Je gaat dan niet kunnen zeggen, jij mocht zo niet over mijn kind praten, hè, maar hoe laat je dat dan los? Hè? Je gaat mentaal zoveel energie verliezen aan dat soort zaken. En waarom is dat dan? Wel, omdat je dat dan probeert te plaatsen, waarom dat iemand doet wat dat hij doet. Hè. Je probeert te plaatsen waarom iemand dat doet, om dat gedrag te kunnen gaan rechtvaardigen of om dat te kunnen gaan begrijpen. Omdat mensen rondom jou zeggen ook vaak dat je dat niet moet aantrekken, dat je dat moet loslaten. Dat is ook een reden waarom dat je dat gaat proberen. En dan probeer je dat en dan ja, kost jou dat vooral heel veel energie en levert het vooral frustratie op. Omdat dat niet lukt om dat los te laten. En omdat het ook daarnaast nog eens niet lukt om het te begrijpen waarom dat een andere dat doet of zo in elkaar zit. Dit deel trouwens komt ook nog terug in de triggers. Want zoals je misschien al wel zal voelen terwijl ik het vertel, die bepaalde mensen die je tegenkomt in je leven, dat is nu eenmaal zo, die triggeren nu. Ja, en zo'n situatie verhoogt eigenlijk instant uw stressniveau. Dat irriteert en dat frustreert ons. En vooral omdat we dat mentaal niet geplaatst krijgen. We krijgen dat niet verantwoord aan iemand dat toe. Nu, er zijn 2 manieren van loslaten die bij dit soort situaties echt wel kunnen werken. Ja, het is niet zo makkelijk dan uw partner misschien iets kan loslaten, maar het... Het zijn 2 mogelijkheden die wij kunnen, ja, die we echt wel, waarin dat we kunnen groeien. Ten eerste kunnen we actief op zoek gaan naar de reden dat achter het gedrag ligt om het wel te kunnen begrijpen. Eén keer als we het kunnen geplaatst krijgen, weet je nog, in het verwerkingsproces, als we het geheel kunnen zien, dan valt alles op zijn plooi en kunnen we de zaken ook beter gaan bevatten. Of we leren het in een ander perspectief te zetten, waardoor dat wij er eigenlijk zelf een soort van controle over gaan krijgen. Oké, die 2 zaken die ga ik uitleggen. Wat bedoel ik nu met actief op zoek gaan naar de reden, naar iemand zijn reacties of zijn manier van handelen? Wel, dat is ook effectief een moment gaan inplannen met die persoon, om dat dan eens de man af te gaan vragen. Het zou wel eens kunnen dat je je niet echt comfortabel gaat voelen nu ik dit heb gezegd. Geen paniek, zo dadelijk volgt de andere optie. Ja? Goed, het nut van deze actie is wel dat je zelf geen energie meer gaat verspillen door zelf in te gaan vullen waarom iemand zoiets doet. Hè? Want je kan eigenlijk wel van alles gaan bedenken, maar de echte reden of het enigste juiste antwoord, dat ligt bij die persoon zelf. Ik weet dat het een heel confronterende stijl is en het kan ook zijn dat je daar nu nog niet klaar voor bent. Ook geen probleem, hè, want het komt sowieso later nog in het traject aan bod, in het stukje assertiviteit. Dus ja, wil je dit kunnen, dan ga ik jou echt nog voorzien van de nodige tools om dit te kunnen. Als je dat wilt, hè. Voel je je wel klaar op dit moment al voor zoiets? Ja, besef dan eens even hoeveel energie je gaat kunnen uitsparen door dit te doen. In plaats van zelf van alles te gaan bedenken. Let wel, deze actieve manier van iemand aan te spreken, dat zijn geen tussendoorgesprekjes. Hè? Dat is iets waar je best een moment voor kiest, waar dat je het gesprek even over gaat voorbereiden, dat jij tenminste echt weet wat je wilt vragen, en dan start je ook de communicatie altijd vanuit de ik-persoon. Zoals, ik merk de laatste tijd dat, hè? In plaats van, ja, jij bent altijd zo. Goed, dat zijn gouden regels of gouden communicatieregels die ervoor gaan zorgen dat een andere niet meteen defensief gaat willen reageren. Het voordeel is dat je het gedrag dus beter gaat leren begrijpen en dus de reacties ook beter gaat kunnen plaatsen en het ook veel minder persoonlijk gaat nemen de volgende keer. Een ander voordeel is dat de andere op de hoogte is van de gevoeligheid die jij ervaart wanneer dat die zo doet. Kijk, in het beste geval neemt deze persoon dit ook mee in de manier waarop hij of zij gaat reageren in de toekomst. Is dat haalbaar voor een hoogsensitief persoon? Ja. Maar misschien nog niet op dit moment voor jou. Hè. Ik ga jou eerst veel meer in jouw kracht zetten, waardoor het misschien zeker wel haalbaar zou kunnen zijn. En in die module HSP-proof assertief zijn, komt dit ook allemaal het vorige aan bod. Wat je wel al kan doen, mocht je dit nog niet meteen zien zitten, is je mentaal hier toch al op gaan voorbereiden. Dus in plaats van allerlei zaken te gaan bedenken, waarom dat iemand iets doet, en allee, hoe kan dat nu, dat je daarin je gaat opboeien eigenlijk. Bedenk eens hele concrete vragen die jij in de toekomst, of op dat moment, stel dat je dat wel zou durven, welke vragen dat je zou willen stellen aan die persoon. En bedenk eens ook, en dat is ook een belangrijke denkoefening, of dat deze persoon geschikt is voor zo'n gesprek. Is het iemand waarvan jij inschat of deze persoon bijvoorbeeld kan reflecteren over zijn eigen gedrag? Want, dat is heel persoonlijk, ik kan dit soort gesprekken ondertussen wel voeren, maar ik maak nog steeds de afweging met wie ik dit gesprek wil aangaan. En ik kan er echt enkele voor de geest halen nu op dit moment, waar ik heel bewust nooit voor deze manier van aanpakken zou kiezen. Want die gaan dat toch niet op de juiste manier ontvangen. Want dat heeft geen nut. Die gaan dat toch niet begrijpen. Voor deze mensen ben ik dan gaan zoeken wat dan wel kan werken. Hè? En dat ga je dan ook kunnen pakken. Dus voel je je er nog niet helemaal klaar voor? Of is het iemand waar je van inschat, dat heeft toch geen nut? Dan kan dit wel werken. Namelijk dat we het gedrag van de ander in een nieuw perspectief leren plaatsen. Wij gaan zelf beslissen hoe wij ons dus bij deze persoon willen voelen als die doet wat dat die doet. Ja. Wij kiezen er op dat moment voor om dicht bij onszelf te leren blijven staan, zowel mentaal als emotioneel. We beslissen gewoon niet langer meer het slachtoffer te zijn van de ander zijn getraak of de ander zijn kritiek. Het is een manier van loslaten op onze manier. Er niet meer aan denken of u er niet meer aan storen, dat is geen optie. Er anders over gaan denken, dat is wel een optie. Jij kiest vanaf nu jouw focus en zo ben je niet meer onderworpen aan die grillen van die anderen. Je bent voorbereid, gewapend. Ja, dat is misschien heftig uitgedrukt, maar zo voelt dat voor mij wel heel vaak. En geloof me, dat voelt echt heel anders. Oké, stel dat je een familielid, een collega, noem maar op, iemand die totaal, denk even aan iemand die totaal anders in elkaar zit als jij. Dat kan gaan over andere waarden en normen, andere politieke overtuigingen, andere, ja, of in ieder geval die, je kan je bijna niet inbeelden dat jij zo zou doen. En jij bent met die persoon verbonden, tegen wil en dank, omdat je familie bent of schoonfamilie of noodgedwongen met elkaar moet samenwerken. Ja, dan is dit eigenlijk wel misschien een goede manier om beter met de grillen van die andere persoon om te kunnen gaan. Een voorbeeld. Goed, stel dat je iemand kent die altijd beroep op jou doet, waar je echt heel veel altijd al aan hebt gegeven, die vraagt iets en je doet dat, maar die amper iets, ja, of zelfs niks teruggeeft. Maar die wel zelf heel bepalend is in de relatie en die niet eens doorheeft dat die dat doet. Oké, misschien ken je zo wel iemand. En waar jij dus ook van inschat dat hij zich eigenlijk helemaal niet bewust is van wat dat hij doet en dat er eigenlijk heel weinig kans is om dat te gaan veranderen in jullie relatie, maar van, ja, waarvan je niet meer wilt wachten op het moment dat je opnieuw teleurgesteld gaat worden en waar je ook geen energie hebt om daar een gesprek over te gaan voeren. En waarvan uw partner misschien al 100 keer tegen u heeft gezegd: oh, laat het toch los. Maakt u daar toch niet druk over die persoon. Je kunt je toch niet veranderen. Wel, heb je zo iemand in je hoofd? Ik hoop van wel. Of ja, nee, ik hoop eigenlijk van niet. Ik hoop dat er zomaar heel weinig mensen zijn die nu even naar boven poppen in uw hoofd. Maar ik heb er zo wel. Ik ken er zo wel enkele in mijn leven. Ik zal het zo zeggen. Goed. Schets dan eens heel duidelijk wat dat je daar nu juist zo erg aan vindt. En kijk eens hoe je er anders tegenover wilt staan vanaf nu. Ja. Bedenk hier rond dus een slagzin die je als een soort van mantra naar boven haalt op het moment dat het weer zover is. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de mantra, ja, ik heb verschillende personen. Waar ik dus ook verschillende mantra's bij heb. En bij iemand heel specifiek is dat: ik verwacht niks niet meer van u. Hè? En wanneer dat jij wel iets voor mij doet, dan ontvang ik dat en graag en dan geniet ik daar ook van. Maar wanneer jij niks voor mij doet, is dat even prima. Want ja, ik verwacht ook niks meer. Nu, en waarom? Want ik beslis zelf om ook niks meer voor u te doen. Als ik er geen zin in heb. Ja, ik had misschien verwacht aan een kort zinnetje, maar dat is echt voor mij is dat belangrijk dat zo'n slagzin of zo'n mantra dat dat juist is, dat dat juist voelt. Bij iemand anders, die ik mij nu ook echt meteen voor de geest haal, hanteer ik de mantra: ik ben goed zoals ik ben en jij hoeft mij absoluut niet zo leuk te vinden. Ik heb niks te bewijzen aan u. Ja, dat werkt bij mij ook heel erg goed. Ik vind die ook heel krachtig. En bij nog iemand anders heb ik geleerd me zelfs volledig af te sluiten wanneer het de verkeerde richting uitgaat. En dan heb ik het vooral over als er gepraat wordt over politiek of over opvoeding. Op dat punt verschillen wij gigantisch van mening. En ja, ik kan me daar enorm in opboeien. Ik ga die persoon zijn visie daar niet over gaan kunnen veranderen. Dus heb ik iets anders ontdekt. Want ja, dat gesprek duurt altijd wel even. Ja, kijk, dan sluit ik me af. Ik ben er dan nog wel. En ik glimlach en ik knik. Maar dan ben ik eigenlijk heel vaak een kamer in ons huis ondertussen aan het inrichten in mijn hoofd. Eigenlijk is heel mijn huis ondertussen al verbouwd in mijn hoofd doorheen de jaren. Om met die persoon te praten als het over politieke opvoeding gaat. Hè. Kijk, over het laatste trucje kom ik nog uitgebreid terug bij de triggers. Maar de mensen die mijn boek al lazen, die kennen het ondertussen al onder de noemer van de eend in het water. Dat is het trucje. Nou, meestal hanteer ik de mantra's, maar het gaat er gewoon over dat in zo'n stukjes, hoe minder reactie dat je geeft, hoe minder interactie en hoe sneller het gesprek of het gedrag ook stopt. Ik zou heel graag willen dat je deze oefening eens doet. Dus zo dadelijk is dit deel van de les gedaan en de volgende les gaat dan over het derde deel van het mentale domein. Ik zou heel graag willen dat je hierna is echt iemand in beeld die jou telkens opnieuw irriteert of teleurstelt. Iemand waarvan je weet dat die nu eenmaal zo is en dan misschien niet expres doet, maar waar dat jij je echt aan kan ergeren en in opboeien. En waarvan je weet, ik ga dat niet kunnen veranderen. Hè? Maar waarvan je weet dat het, ja, dat je die persoonlijk niet zomaar eens even kunt wegdenken uit je leven, omdat je aan je vasthangt door je werk of je familie. Oké, stel dat je nu de volgende keer die persoon tegenkomt, dan wil ik dat jij nu jouw slagzin gaat bedenken. Pas op nu, denk daar eens even over na, hè. Laat dat werken, zoek daar eens een paar dingen over op. Wat is uw mantra? En als je er een hebt en je wilt hem delen, zou ik het heel fijn vinden dat je hem onder de video als commentaar kunt achterlaten, zodat jullie elkaar kunnen gaan inspireren. De kracht van zo'n mantra is dat hij klaar zit en dat hij in jouw hoofd kan afspelen als een loop, waardoor dat jouw brein dus luistert naar jou en dus die zin zal horen en dat commando gaat ontvangen. Wat weer effect heeft op hoe dat jij je gaat blijven voelen. Hoe dat jij je staande houdt in die situatie, op hoe dat jij gaat reageren. Het is een soort van bescherming, mentale bescherming. Hè? Om dicht bij jezelf te kunnen blijven en je niet te gaan verliezen in de anderen. Ja, om mentaal geen energie te gaan verliezen, ook niet aan iets dat je toch niet kunt veranderen. En ook om emotioneel dus in balans te kunnen blijven. Jij bepaalt namelijk wat je denkt vanaf nu dat je die persoon ziet en niet meer andersom. Ik wens je daar heel veel succes mee.